Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Welkom bij BNR Digitaal. De TikTok-tapes laten zien dat data van Amerikaanse gebruikers toch in Chinese handen is gekomen. En dat is precies hetgeen waardoor die app in 2020 nog bijna verboden werd daar. Wat gaat er nu allemaal mis? Dat bespreken we straks, onder meer met mijn co-host vandaag, Ben van den Burg. Goed dat je er weer bent, Ben.
Hallo, Joe.
Laten we eerst nog even iets bespreken, Ben, waar we allebei waren afgelopen week. De Next Web Conference in Zaandam. Vooral in het nieuws door de verrassingstoespraak die de Oekraïnse president Zelensky daar hield. Maar er was veel meer nieuws te zien en vooral te horen. Wat is het boeiendste wat jij daar gehoord hebt?
Ja, ik wacht even, want het is niet iets dat ik dacht van wow. Nou, oké, als ik echt iets boeiends moet noemen, dat is dan toch hoe, misschien heel saai, maar hoe ABN AI gebruikt om criminaliteit op te sporen. Dan hebben ze 95% false positives. Dus dan denken ze van, hey, dat is een criminele transactie. En dan moeten mensen naar kijken. In 95% van de gevallen moeten mensen daar naar kijken. Dan hebben ze een heel AI-systeem met supervised learning en unsupervised learning hebben ze opgezet om dat, die 95%, want dan moeten dan 95% van de gevallen moeten mensen naar kijken. Wil je niet?
Ja.
En dat hebben ze dan naar 85% hebben ze dat gebracht. Dan denk je, jeetje, nog steeds maar 85%. En ze gingen niet heel erg diep op in van wat voor transactie. Weet je, waar kom je vandaan? Waar gaat de rekeningnummer naartoe? Hoe ze dat doen en dat het zo weinig nog steeds helpt. Dan denk je, hey, dan is in AI nog heel veel te doen.
Ja.
Dat vond ik wel hoe ze dat opzetten. Dat vond ik eigenlijk wel. Ja, dat vond ik een mooie speech. Maar ik heb ook voornamelijk gelachen.
Oh, even gelachen.
Ah, mag ik even één?
Ja, nee,
ik heb,
okay,
ik heb één keer echt hardop zitten lachen. Dat is Jason Silva. Zoek hem even op YouTube. En die gast is al 10, 20 jaar bezig met de future. Ja. En die had een speech. En ik heb hem gefilmd voor mijn dochter. Maar dat ging over psychedelisch hersen. Dat je verbonden bent met je hersenen. Waardoor wij dromen krijgen in de. Ik ga nu even. Ik praat nu als hem.
In de metaverse.
Waardoor we blockchain hebben en dan kunnen we transcenderen naar een nieuwe wereld. En die wereld is onder water, maar ook in het universum. En dat ging dus een half uur door op deze manier. En ik denk dat mensen hierin geloven. En je hoort in die film mij gewoon hardop lachen, want ik dacht van, weet je, zoveel poppenkast. Dus ik begon
dat is het hele punt. Het blijft abstract, terwijl er zoveel woorden aan worden vuilgemaakt. En aan het eind van zo'n talk heb je nog steeds geen idee wat nou
eigenlijk
de waarheid
wordt. Slaat nergens op.
Ja, maar dat vind ik grappig, want ik was heel erg onder indruk van een praatje van John Lepore. Geen bekende naam, hij is ontwerper in visuele technologie. En die man had een praatje fact versus fiction. En hoe dat overlapt. Hij heeft onder meer de interface ontworpen van de nieuwe elektrische Hummer.
Ja.
Heeft allemaal 3D-animaties, hoe die rijdt. Ziet er ook echt uit als een futuristische auto die je normaal in films
zag. Maar die heb ik ook gezien,
Jij zat er ook bij, dat weet ik. Maar die heeft ook in fiction, die categorie, een hele technologische wereld ontworpen voor de Marvel-films. Specifiek het fictieve Afrikaanse land Wakanda in de film Black Panther. Allemaal super futuristische technologie, maar die dan wel op echt bestaande fenomenen gebaseerd is. En ik vond het heel gaaf om te zien hoe de echte wereld en de fictieve elkaar dan toch kunnen beïnvloeden. Hij begon zelf met het voorbeeld van Jules Verne, met zijn boeken die al zo oud zijn, die ervoor gezorgd hebben dat wij daadwerkelijk technologische breakthroughs hebben bereikt. En dat vind ik dan toch wel weer iets wat eruit springt.
Ja. Maar dan word ik nu toch weer enthousiast, want ik had hem niet, maar je triggert me met de maker van de podcast, dat is de Lazarus Heist. Dat is een podcast en dan gaan ze helemaal op onderzoek uit, zijn onderzoeksjournalisten, om te kijken van hoe Noord-Koreanen hacken. En dat is een podcastserie. Echt, jongens, die moet je luisteren. Die is echt fantastisch. En die onderzoeksjournalist, een Brit, die ging vertellen hoe dat allemaal tot stand is gekomen. En dat vind ik zo grappig. Die zei van, ja, jongens, ik kan niet in abstracties praten. Ik kan alleen maar praten concreet. En dan ging hij dus letterlijk vertellen dat ze dus een bank ingingen. En dat ze aan de buitenkant, weet je, met mails, waren ze met een phishing mail, waren ze die bank binnengekomen. Ja. Heel erg concreet. Dus die inspireerde me wel. Ik had die podcast had ik geluisterd, maar nu het verhaal erachter vond ik ook mooi.
Ja, maar
had
dat
jij er nog één?
Ik heb er nog heel veel meer. Kijk, je zag natuurlijk heel veel talks over Web3, over DeFi, dus nou, crypto, blockchain, maar toch natuurlijk ook daarop inhaken het metaverse. Ik vind dat boeiend, want notabene vandaag nog het nieuws dat een heleboel grote techbedrijven, Microsoft, Sony, Meta, samen gaan werken om standaarden voor het metaverse echt te realiseren. Daar moeten we het sowieso de komende tijd nog vaker over hebben, want nu wordt het dus een beetje concreet. Nou, even heel kort, jij was ook bij een workshop over Adobe. Gaan we uitgebreid op in later deze uitzending, want heel kort tipje van de sluier, wat was daar de takeaway voor jou?
Nou, TKW is dat je zelfs alleen door je tekst aan te passen op een website een conversieverhoging AB-testen van 78% kan bereiken. En Kijk. Ik dacht van, ja, dit is een hele platte, maar ik dacht, mooi.
Ja, super toch? Nou, Adobe, ook een van die partijen die meedoet aan het metaverse onderzoek. Top, Ben, we gaan door.
Jo van Buurik.
En wel met TikTok, de sociale video-app met meer dan 1 miljard gebruikers per maand over de hele wereld. En daar moeten we het over hebben, want moederbedrijf ByteDance uit China zou toch toegang hebben gehad tot data van Amerikaanse gebruikers, ondanks de nadrukkelijke belofte dat dat niet zou gebeuren. Dat blijkt uit gelekte audio van 80 interne TikTok-vergaderingen in handen gekomen van BuzzFeed News. En nu willen we weten, wat is hier precies aan de hand? En moeten Europese TikTok-gebruikers ook vrezen voor hun privacy? Dat zijn vragen voor Menno Wij, techjurist bij BDO Legal, vaak bij ons in de studio en dus ook vandaag. Welkom, Menno.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Ja. Om dit verhaal goed te begrijpen, moeten we even terug in de tijd, 2 jaar, naar 2020. Toen werd TikTok nog bijna verboden in de VS. Hoe zat het ook alweer?
Ja, ik ga nog een jaar terug. In 2019 is er zo'n Foreign Investment Committee geweest die een onderzoek naar TikTok is gestart. Vervolgens heeft Trump dus in 2020 gezegd, ik vertrouw de boel niet. En ik wil eigenlijk dat, dat er een downloadverbod komt, een ban. Mm-hmm. Dat is uiteindelijk zeg maar de druk nodig geweest om alles in beweging te krijgen. Toen heeft TikTok in eerste instantie gezegd, ja, nee, maar dan zorgen we dat dat gegevens gewoon in Amerika blijven. Daarvan heeft toen de Trump in de administratie gezegd, dat vinden we niet genoeg, je moet verder gaan. Toen is er een beetje geflirt met misschien een verkoop. Microsoft was even in beeld,
Er zijn volgens mij ook nog berichten van begin dit jaar. Microsoft zei, het was super ongemakkelijk. Wij zaten opeens gedwongen in een ruimte met TikTok om ze over te nemen, terwijl we wisten niet eens wat we ermee moesten.
Ja. Klopt. Maar uiteindelijk is dat dus niet doorgegaan. Nee. En is volgens mij de oplossing geworden dat ze een deal met Oracle hebben gesloten als technology partner. Ja. En toen was de kou uit de lucht. Plus, wat je terecht al zei in je introductie, beloftes van TikTok, ook voor echt senaatscommissie vergaderingen met dat gaan we inderdaad allemaal niet doen. Maar ja, nu blijkt dus uit best wat verschillende verklaringen van een flink aantal werknemers dat wel degelijk, even spieken op mijn aantekening, september 21 tot en met januari 22... er veel much more frequently en much more recently toegang is geweest tot die data. En wat volgens mij vooral pijnlijk is, als jij voor een senaatscommissie zit te liegen, heb je denk ik wel een probleem.
Nou, dat wou ik zeggen. Ik las ook zoiets van, er is 1 admin in Beijing die dit gewoon allemaal in de gaten houdt. En dat is niet 1 persoon, maar een soort central desk. Ja. Hoe kan dit als het zo plechtig beloofd is voor de hoogste organen in de VS, dat gaan we niet doen en het gebeurt toch? Wat gaat er mis?
Eigenlijk iets waar ze in Amerika natuurlijk zelf ervaring hebben, maar dan zeg maar
aan de andere kant
vanuit Europa. Dus Amerika voelt denk ik nu de pijn die wij in Europa al veel vaker hebben gevoeld. Dat Big Tech in Amerika, ik denk dat Facebook het beste voorbeeld is, dingen doet, ondanks dat ze heel hard beloven dat ze het niet doen. Ook Zuckerberg heeft volgens mij zitten liegen bij die senaatscommissie. En nu gebeurt dit. Wat vermoeden. Ik denk dat heel veel mensen hadden gezegd, natuurlijk zal dat wel gebeuren. Het zit in China. Dus dit is denk ik niet. Het is geen nieuws als in heel verrassend. Maar op basis van wat wij dus nu hier ook in de studio weten, natuurlijk niet heel goed. En wat ik verwacht is in Amerika, dat is natuurlijk het land van de massaschadeclaims. Dus ik ga er even vanuit dat wat er gebeurt met die data volstrekt niet door de beugel kan. Hè, dus dat het juridisch zeg maar niet kan. Onrechtmatig noemen we dat dan heel mooi. Dan kan je natuurlijk vanuit als gedupeerde TikTok-gebruiker sluit je aan bij een massaschadeclaim. En de sky is the limit. Er zijn hele businessmodellen voor. Ik kan me voorstellen dat er vanuit autoriteiten iets gebeurt. Als Trump destijds met een executive order iets kon, waarom zou Biden dat dan nu niet kunnen? Senaatscommissies die worden ingezet. Toezichthouders, dat is denk ik een beetje waar je aan moet denken.
Ja.
En ik denk dat het goed zou zijn, en dat je als Amerika ook geen keuze hebt om daar die actie ook op te nemen.
Ja.
Dat laat je niet gebeuren, zou ik denken.
Maar goed, dat speelt dus heel erg in de VS af. Je noemt allemaal maatregelen, wil ik het eigenlijk nog niet eens noemen, maar dingen die de VS nu zou kunnen gaan doen. Ja. Maar wat weten we van de situatie in Europa? Want onze kinderen, zeg ik even, het is vooral gericht op jongere generatie. Zeker, wel steeds meer ouderen gebruiken.
Mijn kinderen zitten er ook op.
Nou, dat bedoel ik. Maar wat weten we van TikTok qua Europese gebruikersgegevens? Hoe opereert de app en hoe gaat het om met privacy?
We weten best wel veel en dat is ook allemaal niet goed. Dus we weten dat TikTok gewoon de privacy van kinderen schendt. Er zijn onderzoeken geweest van waakhonden, dus dat is stap 1. Er lopen alleen al in Nederland 3 massaschadeclaimzaken vanuit 3 verschillende, en ook weer stichtingen die dus SOMI, weet ik, Take Back Your Privacy, massaschade en consument, geloof ik, of schade en consument. Dus dat zijn 3 verschillende partijen die uiteindelijk vanuit hetzelfde doel opereren. Dus dat speelt er allemaal. En volgens mij is dat het nieuws van vandaag. Er liep dus ook nog eens een keer een onderzoek door, zeg maar, een beetje de Europese waakhond voor consumentenrechten.
Ja, waaronder de Nederlandse Consumentenbond.
Die heeft de klacht ingediend. Ja. Dus je hebt, zeg maar, Consumentenbond, dat is een private instantie, om het zo maar te zeggen, die komt op voor belangen van. Ja. Maar we hebben in Nederland de ACM, dat is de waakhond over consumentenrechten. Nou, dat is ook allemaal natuurlijk Europees georganiseerd. Die had kennelijk, dat wist ik ook niet, een onderzoek lopen naar ook weer rechten van kinderen vanuit het consumentenrecht bezien. Maar die meldt vandaag, wij staken ons onderzoek, want TikTok heeft beterschap beloofd. Dus dan denken we dat het niet nodig is om verder te onderzoeken.
Ja, wil ik heel graag over dat beterschap. Want ik zat een beetje te kijken, er is dan inderdaad in 2020 de privacy policy en er staat er: we may share your information with the parent, subsidiary or affiliate of our corporate group. Nou, dan weet je al, alles gaat naar China.
Naar ByteDance, moederbedrijf.
Precies, naar ByteDance. Maar dan klik je bijvoorbeeld even op de link dus door. En dan kom je op de Nederlandse voorwaarden. En dan denk ik van de staten van reclamepartners. Dan wordt gedeeld de gebruiksinformatie. Dan ben ik benieuwd van, welke gebruiksinformatie gaan ze dan delen? Dan wil ik op die link klikken, ik doe het nu, dood. Maar dan begrijp ik niet dat onze autoriteit persoonsgegevens, de AP, onderzoek dat niet gewoon keihard, keihard aanpakken, vind ik altijd een verschrikkelijk woord. Maar in dit geval, jongens, het voldoet niet aan de AVG al. Alleen dat al niet.
Maar dat is een gegeven, hè? Dus dat debat hoeven we, ik bedoel, TikTok, althans advocaat van TikTok, zullen het dan weer niet met me eens zijn. Maar wat mij dat is dat een gegeven, dat er dingen niet goed gaan. Niet alleen in Europa, maar dus kennelijk dus ook in Amerika niet.
Ja, maar jij moet ons nu vertellen hoe we nu concreet iets aan gaan doen.
Ja,
daar lopen dus gegeven 3 pittige zaken waar de inzet is schade. Volgens mij heeft de AP al het nodige rondom TikTok gedaan. Dus ook de waakhond, dat is dan weer bestuursrechtelijk. Dus ook daar zou ik denken, tik in de box.
Ja.
Waar ik eerder aan zit te denken is als, en dat is volgens mij ook in Europa geuit, zorgen om te
weten,
wat dus nu in Amerika gelekt is.
Mm-hmm.
Moeten we dan in Europa ook geen zorgen gaan maken? Want als we daar doen, waarom niet hier? Nou, waar roken ze vuur, zeg ik dan maar even.
Nou ja, maar dat was in maart al, dat de Ierse privacycommissaris namens de EU, Helen Dixon, zei van, volgens mij gaat het niet helemaal goed. Dat is inmiddels ook alweer 3 maanden geleden. Daar wordt dus niks mee gedaan. Terwijl TikTok groeit en groeit en groeit. Verschijnt TikTok gewoon niet op de radar voldoende bij in ieder geval de westerse, dus ook Europese instanties die wel ondertussen Amerikaans big tech aanpakken. Maar ByteDance blijkbaar toch een beetje hun gang laten gaan als ze maar beterschap beloven.
Ja, kijk, het klinkt misschien een beetje gek dat ik dit zeg, maar er is heel veel behoefte aan het fenomeen TikTok. Want wat je zei het al, wat is het, 1 miljard?
Ja, maar er zijn ook mensen hebben behoefte aan het fenomeen Facebook. En die worden wel aangepakt.
Ja, maar is Facebook dan weg? Doet Facebook, is er nu opeens rond?
Maar het ligt wel elke week onder het vergrootglas. En bij TikTok,
kinderen
vandaag,
en jongeren.
Dat is de spagaat, hè? Ja. De spagaat is dat aan de ene kant gebeuren er dingen daar die bijna, ik zou bijna zeggen, daglicht niet kunnen verdragen.
Ja.
Daar gebeurt heus wel het nodige. Zuckerberg wordt dus nu persoonlijk vervolgd in Amerika. Ik denk dat je serieus problemen hebt.
Ja.
Als je daar ook veroordeeld wordt. Maar op een manier houdt het die partijen dus niet tegen om er te zijn. En is er vanuit de gebruikers een grote behoefte om iets mee te doen. En dat houdt natuurlijk zo'n platform in de lucht. Het is big business, big money.
Ja, nee, dat snap ik.
Ik praat dat niet goed, maar ik denk wel dat dat verklaart.
Nou ja, maar wij moeten hier natuurlijk
moeilijk te bestrijden.
Hier moeten wij natuurlijk met oplossingen, denkrichtingen komen, waardoor het wel ingekaderd wordt. Dus bij mij popt nu op de Digital Service Act. Gaat dat dan helpen? Of is het natuurlijk ook pas over een jaar of anderhalf jaar dat die.
Maar
er is?
Ben, dat juridisch kader, nogmaals, ik maak me er helemaal niet zo druk om. Dat er iets niet
het is
goed
het handhaven
gaat.
Dus.
Dus de stok om mee te kunnen slaan, die is er.
Ja?
Dus kun je handhaven. Er wordt ook volgens mij wel gehandhaafd. Maar ik zou denken dat zeg maar de gebeurtenis in Amerika, moeten we dan als overheid iets doen? Is dat strafbaar? He, dat zat ik me ook nog af te vragen in de auto naartoe. Is dat misschien gewoon een strafbaar feit, een economisch delict?
Mm-hmm. Ja.
Je doet iets wat niet mag en je liegt er ook nog eens een keer over. Ja, ik zeg in ieder geval tegen mijn kinderen, dat mag niet. Ook niet van de politie. En zou dan de overheid iets kunnen doen? Of toch weer inderdaad een Europees bij elkaar geraapt gebeuren met waakhonden?
Ja, nu hebben we het weer even over Amerika. En in het begin van dit gesprek noemde je al Oracle, techbedrijf uit Amerika, waar de servers nu van worden gebruikt door TikTok. Want dan is het in ieder geval de data
Project
opgeslagen
Texas
in de VS.
Dat, geloof ik, hè?
Ja, maar is dat dan dus voldoende voor de VS om te zeggen, nou oké, dan laten jullie weer even met rust? En zou zo'n oplossing ook in Europa dan even voldoende zijn?
Nee, het werkt niet. Dus wat heel erg goed te vergelijken is, wij hebben in Europa nu een megaprobleem met doorgifte van gegevens naar Amerika.
Ja.
En wat is het onderliggende probleem? Dat zeg maar even Google Europa of Azure Europa spreekt dat met het moederbedrijf in Amerika af. Dit is exact wat er dus ook met TikTok gebeurt. TikTok heeft presence in Amerika, maar het Chinese moederbedrijf ByteDance kan kennelijk bij die gegevens. En misschien is dat juridisch tussen die twee wel goed geregeld. Dus het feit dat gegevens in Amerika zijn en blijven, neemt het risico van een kijkje nemen in die data door de moeder, en wat voor betrokkenheid de Chinese overheid, denk ik er dan maar even bij, neem je daar niet mee weg. Dus een zeg maar letterlijk muren bouwen om de data is niet de oplossing voor het probleem. We hebben hier exact hetzelfde met die international transfer naar Amerika, dus Europese gegevens naar Amerika, is ook nog steeds niet opgelost. Dus dat is het niet.
Nee, maar dat is het natuurlijk ook nog. Ik bedoel, wat je zegt, er wordt nog min of meer onderhandeld over de relatie met data in de VS van onze Europeanen als gebruikers van hun platforms. Worden er überhaupt dat soort gesprekken met China gevoerd, voor zover jij weet? Is dat nog weer een heel ander handelsverdrag wat dan op gang moet gaan komen? Want op die manier kun je het natuurlijk ook ondervangen.
Ja.
Om toch afspraken te maken. Maar dat lijkt me een nog moeilijker gesprek dan met Amerika.
Goed punt. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Maar dat lijkt me ook wel politiek best gevoelig, hoor. Ja. China schendt mensenrechten en dat soort dingen. Wil je dat allemaal?
Wie controleert dan nu dat als ik in Azure nu iets host in Europa, dat dat niet naar Amerika gaat? Dat is toch een verzekering die in dit geval Microsoft mij geeft?
Nee, want Microsoft zegt in haar eigen voorwaarden, en ze kan er in die zin niet zoveel aan doen.
Ja.
Onder omstandigheden doen wij dat wel naar ons moederbedrijf of naar Microsoft Amerika. Waarom? Omdat Microsoft Amerika zich door bepaalde wetgeving moet houden aan weer een executive bevel van de NSA of andere inlichtingendiensten. Wij zien gegevens in Europa, die moet jij geven. Dus het spagaat is, Amerikaanse Microsoft moet zich daar in de wet houden, spreekt intra-company af met de Europeaan. Nou ja, dan moet jij dat onder omstandigheden aan mij geven als ik daartoe gedwongen word. Zegt vervolgens wel, wij zullen tot het allerhoogste niveau in Amerika voor Europeanen opkomen. Maar mijn lezing is en blijft van die beruchte Schrems 2-uitspraak.
Ja.
Dat de Europese rechter heeft gezegd, het probleem is, als je kijkt naar de richtlijnen of de regels in de AVG, de GDPR, kunnen gegevens niet naar Amerika, omdat je dus als Europeaan niet je rechten daar kan uitoefenen tegen de NSA en ook niet bij een onafhankelijke rechtelijke instantie. Dat is het onderliggende probleem.
Ja. Ik kan me voorstellen, Menno, dat we de komende tijd nogal vaker over dit gaan spreken.
Zeker, je hoort het. Ik kan hier best wel veel over praten.
Ik word vervolgd, zeker ook met jou. Dank je wel, Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. Straks in BNR Digitaal. Het gaat niet goed met e-commerce. En waarom is dat? Waarom weten online winkels niet door te pakken na 2 jaar, tussen aanhalingstekens, positieve effecten van de coronapandemie? En we gaan het hebben over een nieuwe AI die elke denkbare afbeelding kan genereren waar je om vraagt. Dat hoor je zo meteen in BNR Digitaal.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Nog steeds met mijn co-host Ben van den Burg.
Klopt.
Goed dat je nog steeds bent. Ja. Ben. Want straks gaan we het vooral met jou hebben over de tegenvallende resultaten in de e-commerce hoek en hoe dat tij met technologie te keren valt. Maar eerst,
laat mij maar even.
En vandaag laten we collega Ivan Verrips, in het verleden nog verantwoordelijk voor de tech-update en redacteur bij BNR Digitaal, en nu al tijden presentator van BNR Breekt, en elke ochtend te horen naast Bas van Werven in de ochtendspits.
En nu hier. Hallo Joe en Ben.
Wat leuk, Ivan. Want jij bent al een paar weken gefascineerd door DALL-E 2, een deep learning programma dat afbeeldingen genereert op basis van tekst die je ingeeft. Hoe en waarom heeft dat jouw aandacht getrokken?
Ja, ik zag het voorbij komen. Het is een toepassing van OpenAI. Dat is die club van Elon Musk, die ooit althans heeft opgericht.
Ja, hij is eruit gestapt,
precies. Ik zag het op sociale media voorbij komen en ik wist eerst niet zo goed wat het was. Maar inderdaad, je voegt dus tekst in, een tekstpromptje. En dan maakt DALL-E, of er zijn ook alternatieven voor DALL-E. Je hebt bijvoorbeeld nog Imagen van Google, je hebt Midjourney. En die toepassingen kunnen dus van jouw tekstprompt een foto maken. Of eigenlijk een soort foto samenstellen. Want het is niet echt een foto, maar het is meer een beeld.
Ik kan me voorstellen dat verschillende mensen dit op hun Twitter of Facebook of Insta timelines al gezien hebben. Ja. Ik hou toevallig nu een printje vast wat je mij gegeven hebt. Dat is een wasbeer. Die speelt tennis op Wimbledon in de jaren 90. Ja. En het ziet er precies uit zoals ik dit nu voorlees.
Ja, en het is geen bestaande foto uiteraard, want dat kan niet.
Het is gegenereerd door kunstmatige intelligentie.
Precies.
En wat fascineert jou zo aan dat proces?
Nou, wat ik leuk vind is eigenlijk de stap daarvoor nog, dat ik dacht van ja, dit zal vast kunnen met allemaal moeilijke technologie en ik kan dit niet. Ja. Maar ik kan dit nu tegenwoordig ook en iedereen kan dit, want je hebt dus een website die heet Crayon. Eigenlijk heette dat tot voor kort DALL-E Mini, maar dat is een soort Crayon als een krijtje, maar dan met AI, dus C-R-A-I-Y-O-N. Dat is een open source variant van dit. En dan kan je het dus zelf gaan uittesten. En dat werkt dan kwalitatief minder goed dan die professionele toepassingen die nu ontwikkeld worden. Maar het geeft wel een indruk. Dus je voert als een tekstpont in het Engels. En je kunt daarbij aangeven wat je wil zien, maar ook hoe je het wil zien. Ja. Wil je het zien alsof het met olieverf gemaakt is, of een rechtbanktekening, of wil je het zien als een glas in lood ding, of een jaren 60 stijl, of weet ik veel. Ja. Het kan allemaal. En dan kan je dus de raarste combinaties invoeren. Zoals dus inderdaad jouw wasbeer, of een foto van een astronaut die op een paard rijdt, of een foto van een hip-hop koe in een denim jasje die een hitsingle aan het opnemen is in de studio. Ja. Je kan het zo raar maken als je wil. En met die Crayon-versie krijg je een beetje een crappy return. Maar
ja, een beetje een olieverf tekening.
Ja, het is een beetje lelijk en ook wel weer grappig om die reden. Maar met dat DALL-E of met een van die andere toepassingen krijg je dus echt hele goede resultaten. En dat vind ik eng en leuk tegelijk.
Ben, wat is jouw gevoel bij dit fenomeen?
Nou ja, wat ik het allerinteressantste hier aan vind, mooie plaatjes en hartstikke leuk het begin. Nee, wat ik mooi vind, dat content, de zero marginal kosten van content, dat wordt gratis of goedkoop. Wat bedoel ik hiermee? Kijk, als je content maakt, is duur. Mensen zijn duur. Weet je, Netflix moet hele dure films maken.
Ja.
En op een gegeven moment, als je dit kan, dan wordt dat steeds goedkoper. Waardoor je veel meer wat mensen eigenlijk niet zo goed in zijn, dat doet dan een AI. En dan krijg je dus veel meer mogelijkheden, veel meer creativiteit. Ja. En veel meer originelere content. En dat vind ik het interessantste fenomeen.
Ja, dit is letterlijk de robot die het werk van mensen overneemt, maar die er ook voor moet zorgen dat de mens met de nog gefocustere creatieve taken bezig zijn dan alleen de uitvoering.
Want als je kijkt van Netflix noemde ik net, moet zelf content maken, wat natuurlijk Facebook en YouTube user-generated content.
Ja.
En nu, en dat is ook gratis, maar straks heb je nog meer gratis content.
Nou, computer-generated content.
Ja, dan is inderdaad. En hoe groot die bak dan wordt, ja, dan krijg je weer nieuwe mogelijkheden. Ja. Dat is interessant.
Ik zag online heel vaak de vergelijking met artiesten die denken van ja, mijn werk is nu verleden tijd, want ik heb heel veel werk gemaakt, dat is gepubliceerd. Dus dat wordt allemaal door zo'n AI opgevroten. En nu kan iedereen in mijn stijl eigen werkjes maken, dus ik ben nu werkloos. Maar dan zie je ook vaak de vergelijking voorbij komen met toen fotografie voor iedereen toegankelijk werd. We kennen ook nog steeds fotografen.
Dus schilders.
En schilders, dus dat blijft ook toch nog steeds een vak.
Ja. Even technisch dan, hè? Hoe werkt dit?
Ik heb geen flauw idee. Ik ben geen beta. Maar ik kan je wel vertellen wat ik er wel van weet en denk te snappen. Het borduurt voort op GPT-3. Dat is dat tekst-AI van OpenAI. Dat is dat ding wat al een paar jaar bestaat, dat een paar boeken geschreven heeft en een artikel in The Guardian, en waar je allerlei conversaties mee kan hebben, en wat in computerspellen verwerkt zit, geloof ik. Dit borduurt er dus op voort, maar dan met afbeeldingen. Dus dit systeem heeft heel veel foto's ingeladen, gewoon van het internet.
Ja, enorme dataset. Hè?
Exact. Weet wat daarop staat, doordat mensen dat in die alt-tekst zelf hebben ingevoerd. En een deep learning model plaatst dat alles in een soort, in een model waarbij er een ruimte, een netwerk ontstaat met heel veel verschillende dimensies.
Yeah.
Nou, luister eventjes mee naar dit fragmentje van Vox dat probeert uit te leggen.
The new generated image doesn't come from the training data. It comes from the latent space of the deep learning model. It has more than 500 dimensions. Those 500 axes represent variables that humans wouldn't even recognize or have names for. But the result is that the space has meaningful clusters. Any point in this space can be thought of as the recipe for a possible image. But then there's one more step. Translating a point in that mathematical space into an actual image in pixel space involves a generative process called diffusion. It starts with just noise and then, over a series of iterations, arranges pixels into a composition that makes sense to humans.
Er wordt echt een nieuw beeld gemaakt uit bestaande beelden, maar het is niet een soort combinatie van
dimensies. Ja,
ja, maar, fascinerend.
Maar dat vind ik interessant, want eigenlijk denkt deze computer in meer dimensies dan een mens.
Ja.
Meer denkcapaciteit dan wij
kunnen voorstellen. Ja. Ja.
Nou,
ja.
En wat daar naar mij de interessante is, nu de rekenkracht is het belemmerende in AI. Dus het is, nu heb je 500 dimensies. Als de rekenkracht straks groter wordt,
Phantom.
Dan heb je dan worden die beelden nog interessanter, nog mooier, nog. Dus dat vind ik ook interessant. Want nu is de gelimiteerde factor is altijd de rekenkracht,
klopt.
De energie zelfs. Dus ik had een technoloog gemaakt over zeg maar AI.
Ja.
En daar vertelde ze van: nu de hoeveelheid energie die we hebben beperkt hoe goed AI is. Ja. Dat vind ik ook fascinerend.
Ja. Maar je merkt het ook met dat Crayon, als je naar die website gaat, tot een paar dagen geleden werkte het regelmatig niet en was er te veel vraag. Tegenwoordig valt dat mee, maar je moet echt wel 1,5 tot 2 minuten wachten tot zo'n plaatje gemaakt is. Ik vraag me af, en ik weet het antwoord niet, wat dat eigenlijk kost aan de rekenkracht en wat het dus eigenlijk kost in dollars, bij wijze van spreken, of in vervuiling. Maar inderdaad, de beperking is nu inderdaad de technische beperking.
Ja, nou ja, en het is natuurlijk dit biedt nieuwe mogelijkheden om alle kanten op te ontwikkelen. Ja. Wij zijn beperkt door onze creativiteit. Mm-hmm. Terwijl zo'n computermodel kan, bijvoorbeeld dat voorbeeld van Crayon, dat geeft in één keer 9 plaatjes. Ja. Dus waar jij denkt, ik ga een tekening maken. Nou, ik maak 1 tekening. Je voert de tekst in bij Crayon dus. Overigens, voor wie geïnteresseerd is en het wil proberen, CRAIYON, dat is de spelling, dan vind je het. Maar dan voer je in en dan krijg je 9 tekeningen in 1 keer.
Ik kies zelf, maar het zijn nu allemaal een beetje waardeloze tekeningen. Vooral gezichten doet hij niet zo goed. Maar dat is een kwestie van tijd voordat het natuurlijk gewoon toegankelijk is voor iedereen. En je kan er denk ik hele leuke en hele lelijke dingen mee maken.
Ja,
wat leuk. Je met tijd wel vaak ziet, het moet wel een toepassing zijn. Nu is het nog leuk, speeltje mooi. Ja. Maar het wordt pas natuurlijk echt groot als mensen erop gaan ontwikkelen. Ja. Dus zelf een API, als het zeg maar open is en mensen kunnen ontwikkelen.
Ja, maar dat is het eigenlijk. Want is dit open source, Iwan?
Dat Crayon wel. Al die andere toepassingen, dus dat DALL-E, Midjourney, Google Imagen, nog niet. Of het zit in een soort public beta-achtige fase, maar het is nog niet heel erg toegankelijk. Maar dat Crayon dus wel. Het is ook een open source variant van die gesloten varianten.
Ja.
Dus daar kan je op zich mee aan de slag. Ja. Dat is wel fascinerend.
Ja, nou ja, ik ben nu ook maar eventjes wat aan het invoeren. Ja. Business News Radio, de oude volledige naam van onze zender. Uh-huh. Zeg maar, kijk, en inderdaad loopt nu al 16 seconden een tellertje.
Duurt toch wel een minuutje, hoor?
Ja, 3 minuten zegt hij maximaal. Okay. Maar goed, toepassingen. Ben, waar zie jij dit als eerste gebruikt worden? Want jij noemde net het voorbeeld van Netflix, dingen die gemaakt moeten worden. Business case kan het eerste voor AI-generated afbeeldingen?
In een hele vroege fase, nu al, kan ik me voorstellen, jij wil originaliteit hebben in, ik moet een cover maken, ik moet een autocover maken, en ik wil een originele autocover maken, en dan kan ik me voorstellen dat ik een paar, weet je, ik doe een landschap, ik doe een berg, ik doe sneeuw, en dan in de jaren 20 en ik doe een auto.
Ja.
En kijk wat er dan komt. En dan kom ik op originelere ideeën. Helemaal nu in het begin. En als je dat verder trekt, zou ik het heel mooi vinden dat ik, nou ja, dan kunnen we natuurlijk over de metaverse beginnen.
Ja, dan kunnen we zo doen.
Ja, nee, maar het is natuurlijk heel mooi dat je, je hebt een idee, een tekst voer je in, en ontstaat een wereld voor me die waarbij ik me prettiger, beter voel en happier voel.
Ja, maar dat zie ik dus ook wel voor me. Jij misschien ook wel, Iwan. Mm-hmm. Ik bedoel, Ben noemde net metaverse. Het maken van 3D-assets, omgevingen, objecten, personages is heel duur, want het moet allemaal gemodelleerd worden. Terwijl, zeker als de rekenkracht toeneemt, kun je dat gewoon door een computer laten doen. Zet je je bril op of je zet je scherm aan om het iets makkelijker te houden. Je zegt, ik wil nu dansen met de aapjes van Elon Musk. Minuutje rekent de AI dat uit en je staat daar tussen 3D gemodelleerde dingen. Wat zie jij voor je?
Ja, het is nu dus heel veel spielerij. Social media staat vol met allerlei accounts met mislukte Dolly-tekeningen en hele leuke Dolly-tekeningen. En je kan van alles en nog wat vinden op Instagram en Twitter. Ik zag ook bijvoorbeeld, je kan ook logo's mee maken en ontwerpen, designs voor websites en dergelijke. Nu, ja. De Cosmopolitan en The Economist hebben er al een cover mee gemaakt met dit soort software. Dus dat is eigenlijk al gaande. Alleen, jij wil het meer als een basis voor inspiratie gebruiken. Terwijl
maar
zij
je
hebben
kan het ook gewoon gebruiken.
Nou ja, maar dat hebben ze dus
maar
gedaan.
Kijk, zullen ze dat iedere week doen? Dan ga je natuurlijk weer testen. Oh, ja. Nee, precies. Ja. Want dan is het goed genoeg. Dan krijg je natuurlijk dat weer. Nu is het een gimmick.
Dus leuk nog even, precies.
Prima. Ja.
Dus wat het voor de toekomst heeft in serieuze toepassingen vraag ik me een beetje af. Afgezien van metaverse-achtige dingen. In de echte wereld, ik weet het niet zo goed. Maar ik denk wel dat er heel veel, ja, ook heel veel kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Want wat je nu ziet, heb je inmiddels al een plaatje?
Ja, zeker. Ik heb 9 plaatjes. Ik zie mannen in pakken bij microfoons staan. En ja, daar dan 9 variaties op. 1, 2, 3. Super slecht. Nee, dit is helemaal niks. Gaan we niet gooien. Maar wat jij nu aansnijdt, vind ik super interessant. Want we hebben nu heel enthousiast over wat er allemaal leuk is. Maar er zijn schaduwkanten.
Waar komt dit vandaan, wat jij nu ziet?
Ja, goede vraag.
Mag jij dit gebruiken?
Geen idee waar deze afbeelding, of uit welke dataset.
Het internet.
Dat is het.
Maar iemand heeft het originele plaatje ooit een keer gemaakt. Stel dat dit beter wordt en je gaat dit een keer gebruiken online. Mag jij dit zomaar gebruiken?
Goeie vraag.
Heb geen flauw idee.
Nou ja, maar überhaupt, het komt voort uit andere afbeeldingen, foto's.
Ja, ik denk aan Clearview nu, hè, van alles crepen.
Nou ja, dat met ook nog, maar ik denk vooral aan copyright infringement.
Ja, exact, daar denk ik ook aan. En bijvoorbeeld dat Crayon waarschuwt ook. Ze zeggen, dit is ongefilterde data van het internet. Dus er zitten ook allerlei rare dingen in met bias. Ik zag een arts op sociale media die opmerkte van, hey, als ik op een chirurg zoek, dan krijg ik allemaal witte mannen. En als ik op een verpleegkundige zoek, dan krijg ik allemaal witte vrouwen. Dat is natuurlijk cliché, maar dat is...
Maar ik wil ook wat het gaat betekenen voor de mens. Weet je, gewoon,
je dat?
Nou ja, daar bedoel ik mee inderdaad met banen niet. Maar meer van hoe wij anders gaan denken dat het gegenereerd is. En niet vanuit een unieke artiest die iets maakt die wij bewonderen. Ja. Dat heeft ook waarde.
Nee, natuurlijk, maar je gaat naarmate dit doorontwikkelt en je verschillende AI's hebt die dit kunnen, die ook een bepaalde naam, misschien zoals een soort merk krijgen, zeggen, oh, dat is typisch die visuele AI. Dat vind ik mooi.
Dan ben ik fan van die avatar.
Ja,
van...
nou ja, kijk, en wij zijn ons daar nu aan het over verbazen misschien, maar jongere generaties die hebben ook al digitale influencers. Ja. Die niet echt zijn. Hatsune Miku is er eentje. Weet je, dus die synthetische makers en die synthetische voorbeelden, dat is wat dat betreft.
Weet je waarom ze dat doen trouwens? Dat is wel heel mooi. En ik weet, met Miquela is het natuurlijk ook gewoon merkbrand. Maar bijvoorbeeld Dura Vermeer heeft ook een mascotte dat een avatar is. En dat doen ze, want die kan veel meer zeggen. Ja. En die kan je veel meer laten doen. Maar een mens, je kan natuurlijk een fout maken, iets verkeers roepen, en dan is het kapot.
Ja.
Maar met een avatar, die kan je veel gevarieerder gebruiken.
Ja, wat jij zei, idee. Als je wil, je kan nu alles creëren in Van Gogh-stijl, bij wijze van spreken. Dat is echt fascinerend.
Ja. Tot slot, Iwan, wat wil jij hier nog mee? Of wat verwacht je dat hier nog mee gaat gebeuren?
Ja, wat ga
jij
hiermee doen, jongen?
Ik ga hier... Nou, ik zat te denken, je kan natuurlijk ook denken nu van, als je ver weg naar verre oorden wil gaan ontdekken, dan hoef je er niet meer in het vliegtuig te stappen, maar je creëert gewoon een hele reeks aan foto's waar jij op staat in... Nou, noem ergens ver weg, dan heb je een hele reeks met vakantiefoto's voor oma. Ideaal, en dan ben je er toch een beetje... Nee, maar goed, je kan er ook een filmpje van maken.
Je had hier Photoshop voor, heb je nog steeds... maar je kan het nu gewoon in een minuutje door de computer
veel makkelijker.
Ja, en originele vooral.
En origineler.
Ja, wat een mens niet kan verzinnen, dat is ook belangrijk.
Ik ben op Mars geweest, hier is een foto.
Bewijs maar dat die Marslanding echt is. Ja, en je kan ook allerlei dingen als deepfakes veel makkelijker maken. Je kan veel makkelijker allerlei desinformatie rotzooi verspreiden. Hoe je dat soort problemen al oplost, geen idee. Maar ik heb het idee dat dit wel iets is wat iets gaat worden. Zeker nu je het zelf dus ook kunt proberen. Je krijgt een beetje een gevoel van, oh ja, dit is de toekomst. Het is wel leuk, maar ook een beetje eng.
Welkom in de toekomst. Dankjewel, Iwan. En blijf er nog even bij.
Iwan, bedankt. Ja.
Want we hebben nog een heel boeiend onderwerp te bespreken.
Digitaal.
Want we moeten het dan ook nog even uitgebreid hebben over de wereld van e-commerce. Als we kijken naar de afgelopen 2 jaar, de lockdowns en andere coronamaatregelen die ervoor zorgden dat we meer gewend raakten aan online winkelen. Maar kijken we nu naar de cijfers, dan lijkt die, tussen aanhalingstekens, geforceerde groei geen blijvertje door meerdere factoren. Ben, jij bent in de cijfers gedoken. Wat is er aan de hand?
Ja, het is een drama.
Wat dan?
Nou, kijk, Satya Nadella, de CEO van Microsoft, zei van, wij hebben in de digitale transformatie in 2 maanden bereikt met COVID, wat we normaal in 2 jaar doen. Dus de cijfers van e-commerce die schoten omhoog. Als je die grafieken ziet, is het echt, weet je, gewoon lineair, gaat het steeds beter, het marktaandeel van e-commerce. En dan schiet het met COVID omhoog. Maar nu knalt het dus weer naar beneden. Om even in cijfers, wereldwijd, onderzoek van Salesforce, 69% minder. Ga je even naar Nederland, 141% groei, eerste kwartaal 2021 ten opzichte van 2020. 21%. Maar dit jaar, eerste kwartaal, gewoon -27%. Dus ja, alles knalt naar beneden.
Terwijl we eigenlijk nog maar net uit de pandemie kwamen toen.
We kwamen net uit de pandemie. Dus jongens, we zitten, het is gewoon één groot drama. Ja. En wat dat betekent natuurlijk, we hebben een crypto-winter. We hebben een tech-winter. En we hebben er ook een e-commerce-winter, zeggen ze. Dus ja, de alle beetje koersen, het knalt allemaal naar beneden. Waardoor de investeringen moeilijk worden. Ik vind Klarna vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat Zweedse bedrijf, ja, Buy Now Pay Later. Die had een waardering vorig jaar nog van 45 miljard. Probeerden ze nieuw geld op te halen. 15 miljard de waardering nu. Ja, dat is voor heel veel mensen. Ja, iemand begint gelukkig te lachen. Want ik vind het ook super grappig, dit soort dingen. Maar het is natuurlijk wel dramatisch.
Iwan, koop jij ook minder online?
Ik weet het eigenlijk niet zo. Ik denk dat dat wel meevalt. Maar ik vraag me dan wel af, verplaatst dat zich dus weer gewoon naar de bakstenen winkel? Ja, en waarom eigenlijk?
Nou, heel veel. Want mensen. Kijk, de reden is dat alle waarderingen naar beneden gaan. Is natuurlijk de rente omhoog. Ja. Dat vond ik een interessant getal, jongens. 1% rente omhoog is 20 miljard waardevermindering van een techbedrijf. Echt een gigantisch.
Notabene, ja.
Maar mensen willen gewoon weer naar de winkel.
Ja, maar goed. Oké, tot zover de maatschappelijke verklaring, economische verklaring. Maar er is vast ook een technologische verklaring.
Een technologische verklaring. Nou, de technologische verklaring.
Ja, of wisten die bedrijven ons gewoon niet genoeg, goed genoeg te grijpen in die tijd? Ze hadden helemaal momentum en dat ze gewoon niet weten te pakken.
Nou,
precies.
Wat is daar het probleem?
Zal ik eerst even één anekdote vertellen?
Ja, kom maar.
Die is best wel redelijk. Oké, tijdens corona, toen ik moest een geurtje hebben. Ja, corona, dus ik bestelde het online. Bij Skins. En Skins, die was echt een webshop, weet je, heel slecht. Dat is die 2 maanden. Dus ik ben dan boos en stuur ik een mail. Onderwerp, wat een treurige slechte site. Besteed AUB meer budget aan een goede online ervaring en minder aan offline. He, dat herkennen we allemaal.
Ja.
En toen kreeg ik toch een mail terug, jongens. Echt fantastisch. Talloze issues. We hebben lijfgang, helaas. We moeten een. Weet je, onze site is gekoppeld aan een nieuw ERP-systeem. De warehouse management.
Kan jou dat schelen?
Nee, maar
ik wil gewoon iets kopen online.
Nee, inhoudelijk ging hij mij uitleggen waarom het is. Een jaar later, dus die versnelling. Hij zegt dat hij. Nou, wij hadden een nieuwe. Had die nieuwe. Zeg maar, shop had hij gekocht. En een topervaring. Dus dan zie je die versnelling. Alleen, ja, mensen willen dus online een beetje shoppen. En wat je dus ziet, het is allemaal beter geworden. Maar wat je er nu aan kan doen om het beter te maken, is gewoon de ervaring. Dat is een hele flauwe, maar de ervaring moet ook gewoon beter.
Ja.
En dan mag ik nu Adobe noemen?
Jazeker.
Nou, dat was heel aardig. Ik was dus vorige week bij die workshop van
op de Next Web.
Ja, op de Next Web van Adobe. En daar stelden ze heel mooi van. En dat is een hele flauwe. Maar als jij alleen al segmenteert, dan je gaat naar een commerce site, dan moet je van hou je van tech.
Filters en zo.
Ja, filters. Als je dat dus goed doet, is dat gewoon een conversieverbetering van 202%. Ik zal een mooi. Dat is veel.
Ja.
Ik zal een ander voorbeeld geven wat je ziet. Ik vorige week bestelde met die. Je ander voorbeeld is tekst. Alleen tekst beter. Uitgeschreven of in bullets een conversieverbetering, zoek even op, van 78%.
Ja, dus jij zegt eigenlijk gewoon hele easy gains, gewoon kleine dingen die mensen misschien vergeten zijn voor hun e-commerce websites die ze niet doen, om ze goed werkend te
doen
maken.
Doen ze wel, maar Skins moet natuurlijk nog leren. En dat kunnen ze de komende maanden doen om het weer omhoog te brengen. Skins was natuurlijk onervaren. Het tweede is, wat je in de e-commerce ziet, en dat vind ik een verschrikkelijk interessant, iemand wat we een paar weken geleden ook over had, Shein. Shein is een Chinees bedrijf. En ja, dat is fast fashion is het.
Wat doen zij?
Ja, ze noemen het wel de TikTok van fast fashion.
Van online mode kopen.
Van online mode. Zij hebben normaal, als je kijkt naar een Zara of een H&M, die hebben in stok niet zoveel dingen. Zij hebben gewoon in stok gewoon meer dan 100.000 producten.
Ja, dat zijn de conventionele modeverkopers waar je het dan over hebt.
Ja, dat zijn de conventionele. Maar zij, Shein, hebben veel meer.
Ja.
Dus jij bestelt, weet je, bestelt. En dan worden er 1.000 exemplaren gemaakt. Hé, dat werkt wel. Direct naar je deur wordt het. Wordt het gezonden.
Ja.
Dus heel veel op TikTok.
Maar als ik je goed begrijp, zij zetten dus eerst iets online om te kijken, willen mensen dit?
Werkt het?
Precies, en als er interesse genoeg getoond wordt door die TikTok-volgers, dan gaan ze produceren.
Dan blazen ze dat door. Dus het is, zeg maar, viral. Dus het gaat heel erg viral. Super goedkoop. China, het is allemaal Chinese troep, weet je, alle duurzaamheid is allemaal weg. Dus die is belangrijk. Wat ook belangrijk is, die, normaal, weet je, zo'n commerce site, weet je, daar moet je toch een beetje wennen. Ja. Maar dit is echt, de user-vriendelijkheid is een 10. Alleen maar AB testen, wat is de beste content? Want dat is ook weer dus TikTok. De beste content komt naar boven, niet wat je vrienden hebben.
Wel typisch, in het begin van deze uitzending hadden we het nog over wat TikTok allemaal verkeerd doet. Maar er wordt dus wel heel erg op geleund door eigenlijk de nieuwe grote spelers in de e-commerce.
Ja, want het is zeg maar, kijk, als je het heel groot bekijkt, hè, wat digitalisering tech doet, die zorgt dat het aanbod dat steeds flexibeler wordt. Je kan alles kiezen, want we kunnen brengen alles in kaart, hoe je die hele supply chain simpel maakt. Dat is de ene kant. En aan de vraagkant zorg je dat je precies weet wat de klant wil. Nou, dat probeert iedereen. En Shein doet dat dus perfect. Ja. Een snelle distributielijn naar Europa of Amerika. En precies weten wat jouw klant heel goed segmenteren. Wat Adobe ook zei, heel goed segmenteren en personaliseren, dat perfect doen. Ja, en dat doet Shein.
En ga je nog ooit een geurtje bij Skins kopen?
Ja, maar...
Of niet?
Jawel, want
alleen als je het op TikTok gezien hebt.
En ik had gekregen een hele goede feedback. Dat vind ik ook mooi. Ja, ook Shopware 6 is geïmplementeerd. Het is mijn vriend.
Nou, heel goed. Dank je wel voor dit verhaal. En
nee, jij ook bedankt, Joe.
Dank je wel, Ben. Maar goed, jij dus bedankt, Ben. En jij ook bedankt.
Nee, jij bedankt, Joe.
Ja, heel goed. Hartstikke goed. BNR-collega-presentator van BNR Breekt. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl, de app, of elke podcast-app die jij gebruikt. Daar vind je ook onder meer de tech-update. 2 maal per dag het laatste technieuws. En de technoloog, Ben van den Burg. Deze week over de wonderwereld van smartwatches.
Klopt.
Ook een goeie. Namens onze hele tech-redactie bij BNR zeg ik tot volgende week. Dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.